Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamet en ik over alle stappen van trauma naar heling.
Welkom terug bij Ontdek je Heilige Graal, aflevering 7 van onze podcast, Rianne. En deze keer hebben we voor het eerst een andere opnamelocatie.
Ja, leuk.
We zijn bij mij.
Ja.
En bij mij is in een caravan.
Ja, ik vind het echt enig. Want waar zit je en waarom zit je hier, Andries?
Nou, ik ben graag buiten. Ja. En we zitten op een camping vlak bij de Hoornenboeg trouwens, waar we het al vaker over hebben gehad. Hè, waar over een maandje het helingsweekend plaatsvindt. Maar op de Hilversumse Hei en in het bos. En we zitten nu zelfs tussen de bomen in. Dus het kan ook zijn dat je af en toe wat geluiden hoort van een tak die op het dak van de caravan valt. Wij zitten er zelf wel veilig bij. Dus als je iets hoort dat je denkt, gaat het allemaal wel goed? Vogeltjes af en toe. Maar ik ben hier graag buiten. Ik werk in Hilversum en ik kan hier het hele jaar staan met de caravan.
Het is zo fijn. Het is zo'n fijn plekje. En ik ben net hier aangekomen, maar ik zit hier echt gewoon in het bos eigenlijk. Hè? Het is gewoon overal waar je kijkt. Bomen, vogeltjes, een beetje wind. Het is een topplek voor om een podcast op te nemen. Ik ben er helemaal blij mee.
Nou, mooi. Dan gaan we dat in deze setting doen. En ik had het al even over wij zijn veilig. Er valt niks op ons hoofd. En het thema van de aflevering is ook veiligheid en onveiligheid.
Ja, dat past mooi.
En hechting.
Ja. We gaan het daarover hebben. Want en de reden waarom ik het daarover wil hebben is dat als je wilt gaan helen, dan heb je veiligheid nodig. Maar het tegenovergestelde is ook vaak zo dat je vaak onveilig opgegroeid bent of een periode onveilig hebt gevoeld, waardoor je trauma's hebt opgelopen en waardoor je ook moet gaan helen. Dus daar gaan we het over hebben, over het belang van veiligheid en wat is dan onveiligheid? Wat is hechting en wat is een onveilige hechting? Wat zou een veilige hechting, hoe zou dat eruit zien? En wat zijn de effecten daarvan op je leven?
En betekent dit dan ook weer dat we zoals zo vaak echt eventjes weer de geschiedenis induiken, je persoonlijke geschiedenis, dus terug naar je opvoeding?
Ja, ik denk dat dat in mijn verhaal essentieel is om dat er af en toe bij te pakken. En ik zal ongetwijfeld ook iets aan jou vragen of jij vertelt weer iets over jouw leven. En,
maar ik bedoel dus ook, is het voor iedereen dat het hierbij gaat, als je het hebt over hechting, dat het de hechting is met een ouder of iemand, een belangrijke persoon uit je jeugd? Of kan dat ook iets zijn wat later nog speelt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, de basis voor onveilige hechting ligt in je jeugd. En de basis voor veilige hechting dus ook. En dat heeft effect op hoe jij je weer veilig kunt hechten aan anderen of onveilig hecht aan anderen. De mensen die nu luisteren zijn allemaal volwassen, ga ik even gemakshalve van uit. Dus je herkent nu in je volwassen leven met terugwerkende krachtpatronen uit je vroege jeugd. Maar als je veilig gehecht bent in die vroege jeugd, dan heb je een grote kans dat je ook veilig kunt hechten aan relaties nu in je huidige leven. Heb je daar wat meer moeite mee, of heb je geen idee of je dat wel of niet kan, dan is de kans groot dat daar de oorsprong weer ligt in de jeugd.
Kijk, dus het is nogal essentieel om dit goed te onderzoeken.
Ja.
Voel jij je eigenlijk veilig op dit moment?
Ja, ik voel me hier heel veilig. Ja, ik voel me ook veilig in de relatie die wij als vrienden hebben. En ik voel me veilig in mezelf. Dus ik voel me absoluut veilig. En jij dan, Andries?
Ja, ik ook. Ja, en eigenlijk ook wel in bredere zin in het leven wat ik nu leef. Dus in mijn relatie, liefdesrelatie, in mezelf. En in de verhoudingen die ik dus überhaupt heb. En in de wereld. Want dat is, daar gaan we het vandaag wat minder over hebben, denk ik. Hè? Omdat het meer de hechting is ook ten opzichte van personen. Maar hoe belangrijk is het niet dat je veilig voelt in de wereld?
Mooi, heel mooi. En ik geloof ook dat je pas echt veilig kunt voelen in een onveilige situatie, want de wereld is niet overal even veilig op dit moment. En dat heeft de geschiedenis ook al laten zien. Dus dikke kans dat de toekomst ons dat ook weer laat zien. Maar als jij je in jezelf veilig voelt, dan maakt dat eigenlijk iets minder uit of de wereld om je heen al dan niet veilig is. Want het gaat uiteindelijk om, kan ik me op de eerste plaats aan mezelf hechten? En kan ik op de eerste plaats aan mezelf veiligheid geven en ervaar ik veiligheid in mijn systeem? En dat zal een uitwerking hebben op alles om je heen.
Ja, dat zal het in mijn geval dan wel zijn. Dank je. Heb je het alvast weer voor me uitgelegd? Heb ik ook weer wat geleerd? veiligheid en veilige hechting. Hoe geef je jezelf veiligheid? Daar zullen we zo meteen dan uitkomen. Eerst maar eens, hoe ervaar je, als je je niet veilig voelt, hoe ervaar je onveiligheid?
Ja, dat kun je op verschillende manieren ervaren. Enerzijds kun je onveiligheid ervaren op het moment dat je met trauma te maken hebt of met onverwerkte pijn, met oude pijn. En dan ervaar je eigenlijk in jezelf dat er geen geborgenheid is, dat er geen rust is, dat er geen veilige bedding is voor jouw leven. En dat voelt dus onveilig. En vanuit die onveiligheid, zonder dat je dat misschien kunt benoemen, maar dat zou je kunnen herkennen doordat je veel aan het vluchten bent of aan het vechten bent of veel bevriest, moeilijke relaties kunt onderhouden. Dus we moeten het natuurlijk ook nu weer over de bewijzen eromheen hebben om uiteindelijk te kunnen voelen, maar voel ik me dan in mezelf veilig? Sommige mensen kunnen dat best goed onder woorden brengen hoor. Maar ik denk niet iedereen, omdat je zo met jezelf leeft en dat je normaal is, heb je niet altijd door of je je nou wel of niet veilig voelt in jezelf. En hoe zou dat dan voelen, of je je onveilig of veilig voelt?
Omdat je dat onderscheid niet altijd helder kan maken, omdat het weer om gaat over wat je gewend bent.
Exact.
Dat het je gewoon is.
Ja, precies. Ja, als je altijd gewend bent om een deel van jou, om te leven met een deel van jou in onveiligheid, dan heb je dat heel vaak niet door, want dat zijn allemaal onbewuste processen. En wat je dan soms wel kunt zien is, hey, ik heb moeite met het behouden van relaties. Of ik moet elke 2-3 jaar weer wisselen van werk. Of ik hou dingen niet lang vol. Of als iemand me wat aandoet, nou dat kan 1 keer gebeuren, maar na een 2e keer, dan ben ik er helemaal klaar mee. Daaraan kan je eigenlijk merken dat er in jou geen rust en veiligheid en ruimte is. Omdat je van de buitenwereld iets verwacht wat ze jou moeten geven, wat symbool staat voor die veiligheid.
Oké, dus je zegt dat het te maken kan hebben of dat je het kan opmerken door naar je eigen leven te kijken en eigenlijk de omstandigheden.
Exact.
En op het moment dat je de omstandigheden afwijst of dat je die telkens wil veranderen of dat daar ook geen rust is. Want waarom? Wat heeft rust met veiligheid te maken?
Op het moment dat er veel onrust in ons leeft, omdat wij bijvoorbeeld, we zeggen over onszelf, ik ben nou eenmaal een onrustig persoon. Ik heb heel veel prikkels nodig. Of ik
ben ongeduldig.
Ik ben ongeduldig of ik leef op adrenaline. Of ik vind het heel fijn om altijd te veranderen.
Ik wil veel verschillende dingen meemaken. Dat wordt het ook als iets positiefs gezien. Dat
zeker.
Is het natuurlijk ook.
Ja, zeker. Weet je, en het gaat hier niet om dat je een avontuurlijk karakter hebt of een nieuwsgierig karakter. Prachtig. Vooral lekker doen. En als je niet van altijd hetzelfde houdt, maar juist van af en toe weer eens iets anders. Dat is natuurlijk, kan dat heel gezond zijn. Maar het kan ook ongezond worden op het moment dat altijd moet. Dat je voelt na een tijdje, het begint weer onrustig te worden in mezelf. Ik moet weer. En als je voelt dat vaker aan de hand is dan misschien gezond voor je zou zijn, dan kan het zo zijn dat het in jou te onrustig is. En als je het hebt over, maar waarom is die rust of die ruimte belangrijk? En wat heeft dat dan met veiligheid te maken? Op het moment dat je het niet hebt, kan er sprake zijn van onveiligheid. En op het moment dat je eigenlijk voelt van, hey, ik kan eigenlijk wel in de dag zijn. Ik heb niet allemaal gedachten die de hele tijd mij heen en weer gaan. Ik kan eigenlijk best wel gewoon genieten van wat er om me heen gebeurt. Ik kan zijn bij ongemak. Ik kan pijn voelen en daar niet bij weglopen. Dan zijn dat signalen van veiligheid.
En dan kan ik daar wel destilleren uit wat je zegt, dat ook een leven waarin je je veilig voelt niet betekent dat daar geen moeilijke en pijnlijke dingen gebeuren. Het gaat er meer weer om, hoe ga je daarmee om?
Exact.
En voel je daar een zeker fundament en stabiliteit onder?
Absoluut, absoluut. Kijk, Andries, jij kent mij inmiddels best wel goed. Dus wij praten ook buiten de podcast over het leven.
Je kan het je niet voorstellen, maar dat doen we.
Precies, nog meer praten. Maar een van de. Jij weet hoe roerig op dit moment is mijn leven, best wel roerig. En dat gaat weer over, maar nu is dat zo. En in dat roerige, dus mijn buitenwereld is roerig, maar dan gaat het erom: kan ik daarbij blijven? Lukt het mij om niet te gaan verdoven? Lukt het mij om daar niet voor weg te lopen? Lukt het mij om dat aandacht te geven? Lukt het mij om daar stil bij te staan? Om het toe te laten? En als je dat lukt, dan kun je in de storm veiligheid ervaren. En dat zou prachtig zijn om dat te laten groeien in jezelf. Want het leven geeft altijd weer nieuwe uitdagingen. En de een is veel leuker dan de ander. En er zijn zelfs gewoon rotmomenten en rotperiodes. En die heb je niet altijd voor het kiezen. Maar lukt het jou dan in zo'n periode om daarin te kunnen zijn, in te kunnen landen, dan kun je zeggen, ik ben veilig in mezelf.
En wat zou in jouw geval bijvoorbeeld, in dus een roerige periode, het verschil zijn? Want hoe zou je dat merken als je die veiligheid niet zou ervaren? Hoe zou je daar dan mee omgaan? En ook weer dus om als een soort maskeerder van wat er aan de hand is, hoe kunnen mensen dit dan dus herkennen ook bij zichzelf?
Ja, nou stel er gebeurt je iets pijnlijks. Iemand wijst je af, ik noem even iets. En daar ervaar je pijn over. Dan kun je, als je geen veiligheid hebt in jezelf, kun je een wijntje nemen. Want je wilt dat gevoel niet ervaren. En wat is nou één wijntje? Dat is geen verslaving. Helemaal eens, is geen verslaving. Maar je doet het om even te verdoven. Of om even aan iets anders te denken. Het kan ook gebeuren dat je daardoor heel veel gedachten krijgt. Scenariootjes in je hoofd gaat maken. Wat nou als? Als ik hem de volgende keer zie, dan zeg ik dit. Of had ik nou maar dit en dat gedaan of gezegd? En zo kan ons hoofd zich helemaal volbouwen met allemaal van wat als of had ik maar zinnetjes. Als dat gebeurt, is dat een teken van onrust en je zoekt eigenlijk controle op een situatie die je niet onder controle hebt of waarin je je machteloos voelt. En een gevoel van machteloosheid, misschien kun je dat wel voelen en dat zeg ik tegen de luisteraar dan nu even. Misschien kun je je wel voorstellen dat je je soms machteloos voelt. Dus dat je niet alleen voelt ik heb geen controle, maar dat je vooral voelt er wordt mij iets aangedaan of de ander beslist nu voor mij. En ik heb het daar maar mee te doen. En als je dat gevoel van machteloosheid ervaart, los van of het klopt dat jou iets aangedaan wordt of niet, daar gaat het eigenlijk niet over. Maar het gaat erover dat jij dat gevoel van machteloosheid hebt. En dat gevoel zorgt voor onveiligheid. Want het is natuurlijk helemaal niet veilig als je niet het gevoel hebt dat jij aan het roer van jouw leven staat. Als jij niet het gevoel hebt dat jij de regie hebt, dan voelt dat heel onveilig.
Het beeld wat bij mij opkomt als je dit zo zegt, is ook een kat in het nauw. Want er is iets waar je. Er gebeurt iets waardoor je je machteloos voelt. Wat je absoluut niet wil, want je wil die grip. En je gaat dus. Ja, je raakt aangehaakt. Je gaat iets doen om het op te lossen. Of al is het maar in je hoofd. Ja. Zo ziet dat er dus ook uit.
Klopt.
Waar veiligheid en rust. Dat ziet er ook bij mij dan meer uit als iets waar niet per se een actie aan vast zit, maar meer. Ja, misschien de actie door naar binnen te keren en ook bij jezelf na te gaan. Wat gebeurt er nou eigenlijk?
Absoluut. En daarover heb je regie. En daar gaat het eigenlijk altijd over. De luisteraar die nu naar aflevering 7 luistert, hoort het vaker. Maar het gaat bij heling nooit over controle, maar het gaat over regie. En je hebt wel regie over hoeveel aandacht geef ik mijn gedachten. Laat ik me leiden door mijn gedachten? Voed ik zelfs mijn gedachten? Ga ik in mijn zielige verhaal hangen? Moet iedereen dat van mij allemaal maar horen? Ga ik heel veel vertellen over mijn zielige verhalen? Ga ik roddelen? Ga ik me gelijk proberen te halen? Dat zijn allemaal manieren van controle. Maar het gaat eigenlijk nooit om controle als je veiligheid wilt. Het gaat om regie. En regie is dat je kunt besluiten, oké, wat zijn gezonde stappen voor mij en eventueel voor de ander? Niet schadelijke stappen. Hoe kan ik ofwel op een neutrale manier of op een heilzame manier omgaan met deze situatie? En dan zijn er tal van mogelijkheden die je kunt kiezen. En op het moment dat je dat voelt, van wow, ik heb een keuze. Ik kan nu stappen ondernemen om op een gezonde of neutrale manier te reageren. Hierover na te denken, want gedachten zijn niet per se verkeerd. Maar hoe kan ik mijn gedachten voor me laten werken? Hoe kunnen het helpende gedachten worden? Hoe kunnen mijn emoties me niet overweldigen, maar er wel zijn? Hoe kan ik dat op een gezonde, begrensde manier toch ervaren? Noem maar even een paar dwarsstraten, dan heb je regie.
Dan heb je regie, maar we gaan toch eerst terug naar het ontstaan van onveiligheid in de hechting. Dus onveilige hechting en je kan dus ook je veilig hechten. Waar, laten we daar dan toch maar bij beginnen. Hoe ziet de veilige hechting eruit? Dan hebben we die alvast even gecategoriseerd.
Ja, heel goed. Nou, misschien ook dan belangrijk om even dat woord hechting te duiden. Op het moment dat je als baby ontstaat in de baarmoeder geboren wordt, dan ben je volledig afhankelijk van de zorg en de liefde van je ouders. Snapt iedereen. Maar lang niet iedereen heeft bij de geboorte twee ouders, heeft twee beschikbare ouders. Maar stel nou, die veilige hechting, die hebben we nodig om simpelweg zo ongeveer tot onze zelfstandigheid goed door te komen. Want wij zijn uiteindelijk ook maar gewoon zoogdieren. En wij worden, omdat onze hersenen wat aan de grote kant zijn, vroeger geboren dan gezond voor ons is. En dus hebben we een hele lange periode nodig van zorg en aandacht en liefde. En als die zorg, liefde en aandacht er in ruime mate is, en dat betekent bijvoorbeeld dat je in dat er in al jouw behoeften wordt voorzien, structureel. En de kanttekening daarbij, dat kan natuurlijk nooit altijd structureel, maar dat er een basis en een bedding is waarin dat is. En dat zijn dus bijvoorbeeld behoeften aan gezonde grenzen, behoeften aan autonomie, behoeften om fouten te kunnen maken, behoeften om jezelf te kunnen ontwikkelen.
Maar dat klinkt dan wel als iets wat we misschien associëren met een wat groter kind, een jong volwassene misschien zelfs. Ik dacht dat je dat over behoeften aan eten, aan slaap, aan...
Heb je ook, ja. Ook, ja, absoluut. Hoe jonger je bent, hoe dan verschillen je behoeften een klein beetje. Maar ook als je opgroeit, ik generaliseer misschien soms een klein beetje als ik het over de ouders heb. Hè, en iedereen weet inmiddels, ouders zijn ook maar gewoon mensen. En sommige ouders worden al heel jong ouder en zijn eigenlijk nog een opgroeiend kind als ze al ouder worden. Dus weet weer, het gaat niet over goed en fout, maar wel over hoe systemen in elkaar zitten. Soms hebben ouders de neiging om een mini-me te maken. Dus om te zeggen, jij lijkt zoveel op mij. En alles te projecteren van jou in dat kind. Of wat jij hebt gemist in dat kind. Of wat jouw dromen zijn in dat kind. En dat begint al heel jong. Van het moment af dat je ziet dat het kind misschien wel op jou lijkt. Of op de vader lijkt. En dan doet, ik ben dan vrouw, dus daarom zeg ik even, of op de vader. Maar dat mini-me maken begint dus al heel vroeg dat je de vrijheid en de autonomie van je kind eigenlijk onvoldoende er laat zijn. En dat is niet bewust kwaad en bewust destructief, maar het helpt je kind niet in een gezonde hechting. En het helpt je kind niet om zichzelf gezond in zijn eigen autonomie te kunnen opgroeien. En dat zijn super... het is eigenlijk bijna futiel. Hè? Het is zo. Het zijn geen grote dingen. Het zijn kleine patroontjes. Maar als we het hebben over gezonde hechting, is het heel belangrijk dat je de basisbehoeften van je kind waardeert, erkenning geeft en die alle ruimte geeft om het te kunnen laten zijn. Naast de liefde die je voor je kind hebt, de onvoorwaardelijke liefde. Dus dat je niet straft, maar consequenties geeft aan wat een kind doet. Dat je een kind niet structureel afwijst of de verbinding verbreekt op het moment dat je kind iets doet wat je niet fijn vindt, maar dat je daar een passende consequentie voor verzint. Dat zijn allemaal manieren om gezonde hechting te bevorderen.
En ik wil niet flauw zijn, Rianne, maar dan wil ik toch eigenlijk weer terug naar waar begint dat dan? Want in mijn beleving, als je het hebt over hechting, is dat dus zo basaal en dat het op een nog veel jongere leeftijd al begint, hè? Ja. In de relatie ouder-kind. De voorbeelden die je noemt, die klinken voor mij, ook al gaat het over gelijkenissen, die kunnen natuurlijk ook jong ontstaan, maar toch iets meer op het moment dat je als kind taal krijgt en met die grenzen, dat je misschien tegen die grenzen oploopt.
Ja.
Hoe zit dat in die fase daarvoor?
Ja, nou, in de fase daarvoor spelen een aantal andere dingen. Een van de aspecten is bijvoorbeeld als we het hebben over goede zorg. Ik noem maar even iets. In de jaren 70, 80 was het heel gebruikelijk. En was zelfs het advies vanuit, hoe noem je dat ook weer, zo'n bureau waar je je kind heen brengt?
Consultatiebureau.
Het consultatiebureau, precies. Nou mevrouw, laat uw kind maar een tijdje huilen. Dat is goed voor het kind. Dat werd, ik weet niet beter dan dat werd gezegd in mijn jeugd. Jij bent van... Wat ben jij?
Ja, nee, 89. 89.
Kijk, was dat toen ook nog zo, Andries? Dat
denk ik wel.
En met de kennis die we nu hebben, zeggen we nee, dat is niet oké. Want wat je daarmee veroorzaakt is dat een kind een andere strategie moet gaan aanleren om gehoord te worden. Want huilen werkt blijkbaar niet, dus moet het iets anders doen. Lief zijn, stil zijn, whatever. Terwijl dat huilen en dan gehoord worden, dat is essentieel om voor het kind om te voelen, ik ben veilig. Want het komt uit die warme baarmoeder waar alles voorradig was. Of even gechargeerd gezegd, want het ligt natuurlijk allemaal genuanceerder. Maar stel nou, daar gebeurden gewoon dingen automatisch. En dan komt het de wereld in en dan begint het te huilen, want het wil gehoord worden. En het advies is, laat maar lekker huilen. En natuurlijk is het belangrijk dat als een kind leert, oh, met mijn huiltje krijg ik iets voor elkaar, dat je als ouder leert onderscheiden wanneer een huiltje authentiek is of probeert je grenzen op te trekken of probeert de hele tijd maar je aandacht te vragen. Maar in basis is een huilend kind heel normaal en dus ook heel normaal om daarnaar te luisteren. En er zijn legio kinderen opgegroeid vanaf die prille start met het idee dat dat niet mocht, dat je dus niet je stem mag verheffen, dat je niet van je mag laten horen als je iets nodig hebt. En dat zorgt er in ons zenuwsysteem voor. Of dat kan ervoor zorgen dat je veel meer, dat heet dan je dorsale vagus, dat zit laag in je lijf. Dat zorgt ervoor dat je bevriest, dat je meer op de achtergrond treedt, dat je dissocieert, dus dat je je loskoppelt eigenlijk van je lijf, omdat het te onveilig voelt. En dat zijn grote impactrijke systemen die soms ook weer heel subtiel in ons leven aanwezig zijn. Maar bijvoorbeeld voor darmproblemen kunnen zorgen. Of ervoor kunnen zorgen dat je in tijd van nood je niet uitspreekt, maar stilhoudt.
Ja, oké. Dus echt verdergaande gevolgen ook in de rest van je leven. En de link met het overlevingssysteem wat we de vorige keren hebben aangehaald, die is evident dan eigenlijk. Hè? Dus dit is eigenlijk het begin, kan het zijn, in het geval van onveilige hechting. Dat je andere strategieën gaat toepassen, onderdeel van je overlevingssysteem.
Exact. En bij alles is het belangrijk om te benoemen dat het gaat om het creëren van blauwdrukken. Dus als iets een keer voorkomt, geen probleem. Als iets een korte periode in iemands leven voorkomt, is het ook nog niet zo'n ramp. Maar als het structuur is in het gezin, dan wordt die nijpend.
Maar daar gaan we het nu over hebben. Want Juist. De verschillende vormen van hechting, en dan kan je misschien denken, ja, wat maken die definities precies uit? Maar het is fijn om bij jezelf na te kunnen gaan van wat was er bij mij aan de orde? En waardoor ben ik eigenlijk de persoon geworden die ik nu ben? Dus laten we die verschillende vormen daarvan doornemen.
Ja.
Er is veel onderzoek naar gedaan, hè? Dus we begeven ons op, we zijn onderlegd.
Ja, zo is het. Ja, zeker.
De eerste vorm van onveilige hechting is ambivalente hechting.
Ja.
Wat is er dan aan de hand?
Ja, moeilijk woord vind ik zelf in elk geval. Maar ambivalente hechting betekent eigenlijk dat je opgroeit bij ouders die ofwel overbezorgd zijn, of inconsequent zijn, of daarmee wat onvoorspelbaar zijn. En dat kan natuurlijk allerlei redenen hebben. Noem even dat overbezorgde stuk. Stel dat je ouders overbezorgd zijn. Dan kan het zo zijn dat je ouders je veel te veel gaan controleren. En als we het weer even hebben over die behoefte van een kind om zelf zijn eigen grenzen te kunnen ontdekken, en de behoefte aan vrijheid en autonomie, die behoeften die worden heel lastig bij een ouder die overbezorgd is. Want die zegt heel snel, pas op, doe maar niet, wees maar voorzichtig, zou je dat nou wel doen? Waardoor je als kind uiteindelijk gaat denken, ik kan het niet zonder de goedkeuring van mijn ouder, of later symbolen voor je ouders, hè? Dus een leider of een baas op je werk, de juffrouw op school. Dus je gaat eigenlijk jouw koers laten afhangen van de goedkeuring van een ander. En dat kan komen doordat min of meer stelselmatig je ouder overbezorgd was. En een ander gevolg daarvan kan zijn dat je als kind je ouder zo hard nodig hebt dat je letterlijk als klein kind aan het been van je vader of je moeder hangt, opgetild wil worden de hele dag. En als je ouder je maar even verlaat, je heel boos en verdrietig wordt. En in je latere leven kun je dat dan bijvoorbeeld herkennen, dat je bij je partner datzelfde systeem doorvoert. Dus dat je,
dus wat wel eens het claimgedrag genoemd wordt.
Exact.
En eigenlijk willen samenvallen met de ander.
Ja, symbiotisch willen leven. Zeggen, ik kan nou eenmaal niet alleen zijn. Dat komt vaak hier vandaan.
Daar komt het vandaan. Maar hoe uit dat zich bijvoorbeeld in je latere leven, je noemt dat het voorbeeld van in een relatie waarbij je het moeilijk vindt om eigenlijk een soort van je eigen persoon te zijn, het losse individu. Heb je nog meer voorbeelden daarvan?
Ja, ik denk dat het op het moment dat je ambivalent gehecht bent, dan kan er ook zoiets ontstaan als zolang ik vind dat jij veilig voor mij bent, dan hebben we het top. Maar doe jij iets wat mijn veiligheid in gedrang brengt, dan word ik zo boos op jou, dat ik misschien zelfs wel in staat ben om de relatie te verbreken. Hè, sommige mensen die...
Het is heel rigide.
Dat is wel rigide, ja. Ja, of je wordt heel boos of gaat heel erg of wordt agressief op het moment dat je eigenlijk bang bent om verlaten te worden. En daar gaat deze type hechting over. Dus je bent bang dat, dat de ander, doordat hij zich voor jou doen op een onveilige manier zich opstelt, bijvoorbeeld dat hij onverwacht een week weggaat. Of dat je vriendin... steeds maar later thuis komt dan afgesproken. Ik noem maar iets. Dan kan dat voelen van, hey, jij bent nu onveilig voor mij, want dit is niet afgesproken of dit gebeurt zomaar plotseling. En daar word je dan heel boos op. In plaats van dat je, in het geval van de vriendin die vaker later thuis komt dan ze heeft afgesproken, is zegt van, joh, voor mij voelt het eigenlijk niet zo fijn dat je dan niet aan onze afspraak houdt. Kunnen we het daarover hebben? Daar ben je al aan voorbij. Dus je ontvlamt eigenlijk meteen. Je wordt meteen daar boos op. Omdat je zo onveilig voelt op dat moment. Dat er geen ruimte meer is voor gesprek.
Het klinkt alsof het ook het wantrouwen voorbij is. Het gaat niet over een vermoeden of een soort interpretatie van wat zou die ander willen. Of een gebrek aan commitment. Maar gewoon echt een harde lijn.
Ja.
Dit, je moet er voor me zijn.
Exact.
Dan is er ook de vermijdende hechting. Hoe ziet die eruit? Dat is wel weer heel wat anders, hè?
Ja, dat is heel wat anders. En daar kan ik over meepraten. Ik kan bij de meeste hechtingstijlen heb ik wel wat. Maar de vermijdende hechting was echt Rianne. Een vermijdende hechting ontstaat op het moment dat een van beide ouders er niet was voor het kind. Of beide ouders niet. Of je bent veel afgewezen als kind. En als je structureel dus voelt, ik mag er niet zijn. Of de ouder in kwestie is er niet voor mij, dan ontstaat er het systeem dat je voelt, ik doe alles zelf wel. Ik heb aan niets behoefte, ik heb niets nodig.
Vanuit de gedachte, ik moet het zelf doen? Of ik sta er toch alleen voor? Is dat het of dat niet per se?
Net, dat ligt iets subtieler. Die voelt zo subtiel, omdat ik hem dan even aan mezelf ook relateer. En eigenlijk is het zo dat je wilt bewijzen dat je niemand nodig hebt. En dat ben je eigenlijk ook wel een beetje trots op. Dat je niemand nodig hebt of niets nodig hebt. Want daarmee creëer je je eigen veilige bubbel. Je creëert zelfveiligheid. En dat is natuurlijk de controle die je dan hebt. Op het moment dat je jezelf ervan overtuigt dat jij aan niets behoefte hebt of niemand nodig hebt. Dat je het allemaal zelf kan. Ik weet zeker dat een heel aantal knalgoede ondernemers tot die categorie behoort. Of topsporters. Of mensen die het in hun eentje presteren. Mensen op topfuncties. Die kunnen zo hard werken. En die kunnen zo hard veel lasten dragen. Dat zij ook hun doelen kunnen bereiken. En dat doelen bereiken is dan weer een beloning. Dat zegt, ja, het klopt. Ik kan dit in mijn eentje. Maar wat je daarmee verliest, is dat je je verliest samenwerking. Je verliest dat je het niet altijd met z'n allen, dat je het niet altijd in je eentje hoeft te doen, maar dat je gedragen kunt worden. Je verliest bedding. Je verliest sparren. Openstaan voor anderen en andere meningen. Want je doet het allemaal zelf. En je ontkent je behoeften. En daar hebben we het al eerder over gehad. Op het moment dat je je behoeften ontkent, liggen verslavingen op de loer. Bijvoorbeeld dus zo'n werkverslaving, dat je altijd met je werk bezig bent.
En een belangrijk aspect hiervan, als ik jou zo hoor, is dat het niet een keuze is om het alleen te doen. Omdat het ontstaat vanuit iets fundamenteels,
ja,
kan het ook niet anders.
Klopt, want weet je wat het is? Ik maak hem even weer persoonlijk, zoals we dat elke aflevering doen. Mijn vader was een hele dominante man, maar hij was ook altijd afwezig. Ik heb het ervaren dat op het moment dat ik iets aan hem vroeg om te doen, bijvoorbeeld mij ergens naartoe wegbrengen of naar een oude avond gaan, daar kwam altijd zo'n gezucht en gesteun en geen zin of geen tijd speelde daarin mee. Dat ik op een gegeven moment, als dat een paar keer gebeurt, dan ga je als kind daarop aanpassen. Dus dan ga je het ook niet meer vragen. Omdat je niet elke keer teleurgesteld wilt worden, in een vader die iets niet voor jou wil doen. Je wilt niet elke keer afgewezen worden omdat je gewoon maar een vraag hebt. Dus je voelt je te veel. Je voelt je heel snel te veel. En dat, nou ja, ik ken dat ook in mijn volwassen leven. Dat ik me dat ik liever zelf harder werk dan dat een ander voor mij harder werkt. En daarin zit, in dat systeem zit eigenlijk de angst voor afwijzing als ik iets van de ander zou vragen wat te veel voor die ander zou zijn. Omdat ik dat zo vaak heb meegemaakt. En dat is zo'n rotgevoel dat je voelt, ik denk dat ik eigenlijk iets normaals of iets kleins vraag, maar ook dat is te veel voor jou. Dat je die afwijzing niet wilt voelen, want dat voelt als een afwijzing van wie jij bent als kind. En dat is natuurlijk geen prettige ervaring. Dus ga je het jezelf aanleren dat je het allemaal zelf kan. En dat je niemand anders nodig hebt.
Hoe zien dan veel liefdesrelaties van volwassen mensen met een vermijdende hechtingstijl eruit? Want dat is natuurlijk het ultieme voorbeeld. Bij je werk kan je zeggen, ja, dat doe ik zelf. Of ik ben zelfstandig ondernemer. Of dat je, als topsporter, wat je noemt. Dan heb je je eigen project. In een relatie, dan ontkom je daar toch niet aan?
Ik vind het prachtig dat je dat denkt. Want dat zegt iets over.
Nou, ik prikkel je natuurlijk een beetje.
Oh, okay. Nou, maar ik vind het ook. Ik denk dan meteen, wat zegt dat voor iets moois over jou? Dus dat jij dus de verbinding zoekt in een relatie. Maar heel veel stellen kunnen dat niet. Hebben dat ook niet door dat ze dat niet doen. Maar als ze erover na zouden denken en zouden voelen, dan kunnen ze voelen, eigenlijk verbind ik me niet echt. Hoeveel mensen weten wat er echt in hun partner omgaat? En dat even echt over deze hechting. Hè? Dus als je het hebt over wat zijn de gevolgen, je vraagt niet echt door naar je partner. Je bent niet echt nieuwsgierig en kunt niet echt aanvoelen wat er bij de ander leeft of wat er in jouzelf leeft. Je bent eigenlijk niet bereid om moeilijkheden te delen met de ander. Die hou je liever voor jezelf. Dus ook als je inmiddels weet dat je misschien een paar dingen in je verleden hebt meegemaakt die echt onprettig waren, vind je het heel moeilijk om dat te delen met je partner. Vindt dat de meeste taken in het huis op jouw schouders neer moeten komen. Want je gunt de ander de vrijheid. Je gunt de ander de carrière. Je gunt de ander het avontuur. En dus doe jij de klusjes en de taken in huis. En dat zijn allemaal uitingen van dus die vermijdende hechting. Dus dat je binnen een relatie denkt, ik geef jou alle ruimte, maar eigenlijk durf jij je niet te verbinden aan de ander.
We hebben de ambivalente hechting gehad, de vermijdende hechting. Dan is er nog de gedesoriënteerde hechting.
Klopt. Ja, dat klopt. En de gedesoriënteerde hechting, moeilijk woord, gaat erover dat het soms veilig was en soms onveilig. Soms was iemand er wel, soms was iemand er niet. En helaas groeien best wel veel kinderen op met ouders die er soms wel en soms niet zijn. Ook simpelweg omdat het leven niet altijd consequent is. En
jij bedoelt met er wel of niet zijn, niet alleen het fysiek aanwezig zijn, maar ook het beschikbaar zijn, het emotioneel aanwezig
absoluut.
Zijn.
Absoluut, ja. Dus je hebt, wat ik ook absoluut heb meegemaakt in mijn kindertijd, is dat mijn ouders, en dan in dit geval met name mijn moeder, er soms wel kon zijn, emotioneel, fysiek aanwezig. En soms was het in haar leven zo, hoe ik het heb ervaren, zo dramatisch, dat ze er niet voor ons kon zijn. Dus dat maakt dat iemand onbetrouwbaar wordt. En je de hele tijd gaat hopen dat het nu dit keer ook weer zo fijn is en ook weer zo goed. Maar als kind weet je dan bijvoorbeeld als je thuis komt niet wat voor een pet je vader of je moeder op heeft. Of het wel of niet goed gaat. Dus met name kinderen die opgroeien bij zieke ouders of depressieve ouders. Of ouders met veel geldzorg of andere soorten zorgen. Die gaan naar school, boterhammetjes gesmeerd en op pad. Ze komen thuis, ze weten niet in wat voor sfeer ze thuis komen. Of ouders die in scheiding liggen. Dus dat kunnen ook kortere periodes in het leven zijn, waarin ouders niet altijd de betrouwbare ouders zijn die je mag verwachten als kind en die je vooral nodig hebt als kind, dat ze consequent zijn. En dat
dus het wordt onvoorspelbaarder. Het is incongruent, ja. Eigenlijk wat je kan verwachten.
Klopt.
En wat is dan het effect daarop als kind? Ja. Dus wat merk je aan dat soort kinderen bijvoorbeeld?
Wat er bij de kinderen gebeurt is dat het heel moeilijk wordt om te vertrouwen op wat ze waarnemen. Want de ene keer is het dit en de andere keer is het dat. En hoe weet je dan wat jouw kompas is? Hoe kun je iets als intuïtie ontwikkelen? Hoe kun je koers ontwikkelen? Hoe kun je ontwikkelen dat waar jij heen wilt, wat je dromen en verlangens zijn? Dat is heel erg moeilijk als je gedesoriënteerd opgroeit. Wat is waarheid? Wat is echt? Dat is super ingewikkeld. En als je groter wordt, wordt het alleen maar zichtbaarder eigenlijk, hè? Dat je anderen nodig hebt voor goedkeuring. Dat je steeds maar om advies vraagt. Dat je niet goed weet of je op je plek zit in het leven.
Ja, precies. Dat twijfelende. We hadden het net over rigiditeit, hè, bij de ambivalente hechting. Dat daar wat van weg heeft. Gewoon duidelijkheid. Je moet aanwezig zijn. Dit klinkt veel meer als een chaos.
Ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja. En wat je in je volwassen leven bijvoorbeeld gaat zien, is dat je gaat pleasen. Ook kinderen overigens, hoor. Mooie werkjes maken, kamertje netjes opruimen, vragen of het gaat met papa en mama. En dat doe je eigenlijk de hele tijd om op een onbewust niveau ervoor te zorgen dat er weer rust komt. En dat het niet zo chaotisch wordt. En dat je in elk geval je eigen veiligheid probeert te creëren daarmee. En als volwassene zie je dat dus in relaties waarin je ontzettend je best gaat doen voor een relatie die misschien niet meer werkt. Of dat je de hele tijd de hoop hebt dat een ander gaat veranderen. En dat je daar heel erg je best voor gaat doen. Dus dat is het afweermechanisme valse hoop. Dat je maar kunt blijven hopen dat een ander uiteindelijk jou geeft wat je nodig hebt. En dat is liefde en zorg en veiligheid. Maar dat gaat nooit werken vanuit deze positie.
Het klinkt bijna als de meest zichtbare vorm, omdat je het soort zoeken ziet naar die veiligheid.
Ja.
Wat ik een mooie omkering vind, die bij mij blijft hangen, is we begonnen de aflevering over onveiligheid en veiligheid. Deze vormen van onveilige hechting zijn, als ik je goed versta, ook een manier om alsnog veiligheid te creëren.
Zeker.
En we willen natuurlijk naar de climax nu toe van hoe krijg je uiteindelijk meer veiligheid in je leven. Dit zijn dan wel pogingen tot, als je dan als kind die veiligheid zoekt, alleen het gebeurt op een manier die niet adequaat is eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk een soort overlevingsstrategie, hè, die je toepast. Dus je hebt het nodig om mentaal, fysiek, emotioneel een beetje in balans te blijven, om te overleven. Dus ons hele systeem is natuurlijk op dat overleven gericht. En je kunt het beste overleven in een veilige situatie. Dus wat doe je? Je probeert je eigen veiligheid hiermee te creëren. En wat ik nog belangrijk vind om te benoemen, we hebben het over trauma gehad, hè? In aflevering 5 of aflevering 6 volgens mij. En wat ook trauma, dit onveilig hechting is ook trauma. Alles wat je niet hebt gekregen, wat je nodig had, is ook trauma. En het is alleen heel moeilijk soms om de vinger dan op dat type trauma te leggen. Maar het is wel trauma. We hebben veilige hechting nodig. Dus als het daaraan heeft ontbroken, langdurig, dan kan dat absoluut traumatisch zijn. Op het moment dat je onvoldoende emotionele, mentale en fysieke zorg hebt gekregen, of één van deze aspecten, dan is dat traumatisch. Alleen je herkent het niet, omdat we altijd op zoek zijn naar herinneringen van wat we wel hebben gekregen. Zo zoeken we naar trauma in ons leven. Ook heb niks traumatisch meegemaakt, want ik heb geen herinnering daaraan. Maar alles wat je niet hebt gekregen, wat je wel had moeten krijgen, is net zo goed traumatisch. En dat is wel belangrijk om te beseffen, omdat ik ook veel mensen in mijn praktijk krijg die beginnen met, nou, ik kom hier wel, want het gaat niet zo lekker in mijn leven, maar trauma heb ik niet meegemaakt. Ik heb echt niks meegemaakt, Rian. Nou, vind ik een mooie uitdaging, laat ik het zo zeggen, om niet hen iets aan te praten, maar om samen te zoeken, is dat echt zo? En dan regelmatig komen we erachter, je hebt iets niet gekregen wat je had moeten krijgen. En daar gaat vandaag eigenlijk ook over.
Ja, dus de ingang van de hechtingstijl en wel of niet veilig gehecht zijn, dat is een heldere indicatie of je daar wel mee te maken
exact
hebt gehad. We hebben wel wat dingen genoemd over hoe je wat het belang is van veiligheid. Je hebt al even uitgelegd hoe dat in het lichaam werkt als die er niet is. Hoe kan je, als je eenmaal volwassen bent en ja, misschien wel een heel wankel fundament hebt vanuit je jeugd, vanuit je gezin. Jij noemde al verschillende vormen van die onveilige hechting, die kunnen ook door elkaar heen er zijn. En als je dit hoort, dat je misschien aan het vinken bent en denkt, nou, ik ben heel ver van huis.
Ja.
Wat is dan een stap die je kan zetten, een stap richting veiligheid?
Ja, mooie vraag. Ik denk dat we best wel veel kunnen doen, ook aan het begin van ons proces. Een van de basisdingen die eigenlijk iedereen voor handen heeft, is neem voldoende rust. Het is essentieel om voldoende goede slaap te hebben. Dus als je het moeilijk vindt om in slaap te komen of goed door te slapen, probeer dan bijvoorbeeld na 8 uur niet meer te eten. Dat helpt enorm om beter te kunnen slapen. Geen alcohol drinken, zeker niet 's avonds. Als je een wijntje wil, drink hem overdag. Beperk zoetigheid, allemaal.
Je hebt nu een paar keer in een paar afleveringen gezegd dat wijntje, maar het mag wel, hè?
Ja, ik drink ook af en toe een wijntje. Okay. Ja, nee hoor,
ga door.
Dat doe ik zeker. Maar het is voor als je voor die rust, even over dat slapen, goede voeding, gezonde voeding, heilzame voeding, voldoende bewegen, helpt allemaal ook ons slaapritme. Niet je telefoon naast je hebben. Ja, jongens, het klinkt belerend, hè? En het klinkt ook nogal logisch, maar ik benoem het toch maar even, want we doen het vaak wel. Dan tot laat even op onze telefoon kijken. Kwartiertje voor het slapen niet meer doen. Half uur beter, maar doe even dat laatste kwartiertje even niet. Slaap is al een goede slaap, daar start het mee. Maar je kunt ook overdag meer rust nemen. Dus minder hooi op je vork. Af en toe, al is het maar 5 minuutjes, even nemen om naar buiten te turen. Om even een klein wandelingetje te maken. Om in rust niets te doen. En als je dan die tollende gedachten krijgt, kun je gewoon tegen je gedachten zeggen, dankjewel dat je er bent, ik heb je even niet nodig. En dan let maar op je ademhaling. Let maar op of je je hele lijf kunt voelen. Dus een mooie bodyscan. Nou, dat zijn allemaal hele simpele manieren om tot rust te komen.
Ja, want je noemt wat je zegt. Je noemt heel veel dingen die bijdragen aan dus die rust en aan het fysieke aspect ook.
Ja.
Op het gebied van meer veiligheid creëren in relatie.
Ja.
Wat kan je daar doen? Want dat is ook voor een groot deel, als je het hebt over bijvoorbeeld het voorbeeld van de ambivalente hechting. Dat er eigenlijk al een streep getrokken wordt bij de ander is er niet in sommige gevallen. Of iemand is niet constant aanwezig. Hoe kan je dan toch leren veilig te zijn? Want je moet dan ook je tenen zo een beetje in die onveilige richting steken, toch?
Ja, dat klopt. Ten eerste is het in relatie eigenlijk essentieel dat je de ander niet bombardeert tot jouw veilige baken. Ik heb dat lang wel bij Siem gedaan. Siem is super veilig.
Dat is jouw Siem. Dat is jouw partner, jouw man.
Precies, ja.
Voor de luisteraar.
Voor de luisteraar, ja. En vanaf het moment dat wij elkaar kennen, toen zat ik net in dit proces. En mijn Siem mocht van alles niet goed doen van mij, maar hij moest veilig zijn. En veilig is hij. Alleen, Siem is ook Siem. En Siem houdt van een geintje. Heel erg van een geintje en van heel veel spontaniteit. En dat maakte hem voor mij soms heel onbetrouwbaar. Omdat ik dacht, dit is niet mijn type veiligheid. Nu doe jij iets wat ik helemaal niet vind passen in het rijtje veilig. En totdat ik besefte dat ik dus mijn beeld van veiligheid had geplakt en gelabeld aan Siem. Zo moet jij doen, dan ben jij voor mij veilig. En als je dat doet bij je partner, dan ga je vroeg of laat altijd op onveiligheid stuiten. Want die ander is niet jij. En die leeft niet naar jouw wensen en jouw eisen. Want die is zichzelf hopelijk. En die ontdekt zichzelf als hij nog niet helemaal zichzelf is. En die ruimte heeft de ander nodig. Want anders zit je ontzettend op de huid van de ander. Dus essentieel in een relatie is leer je veiligheid niet buiten jezelf te leggen. Maar ook als je hem nog niet gevonden hebt, besef, alleen ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid. En dat betekent dus ook dat je in liefde heldere grenzen kunt stellen. Als de ander eens een keer een fout maakt. Of iets doet wat jij niet prettig vindt. Of wat je niet snapt. Dat je daar het gesprek over aan kunt gaan. Of dat je kunt zeggen, nou weet je, nu ik het er zo over heb, blijf ik er eigenlijk wel bij. Ik vond het eigenlijk niet fijn. Zou je daar een volgende keer rekening mee kunnen houden? Dat zijn simpele manieren om veiligheid te vergroten.
Mooi, mooie voorbeelden. Dankjewel. Jij wil afsluitend ook eigenlijk voorbedurend op de rust creëren, ook in je lichaam, in je hele systeem. Wil je iets nieuws gaan doen? Nieuw voor de podcast dan tenminste.
Ja,
een korte meditatie.
Ja, dat klopt. Ja, ik gebruik dat heel vaak als tool in mijn gesprekken in de praktijk. En het werkboek staat er ook vol mee. En ik doe het zelf dagelijks. Ik mediteer dagelijks. En er zijn talloze vormen van meditatie. Stilte meditatie. Je kunt een bodyscan doen. Je kunt op je ademhaling letten. Wat ik vaak doe zijn, ik noem dat maar gerichte meditaties. Om iets los te laten of iets te verankeren. En in dit geval zou ik veiligheid willen verankeren. En als je deze podcast luistert terwijl je auto rijdt. Dan moet je misschien de meditatie zo meteen doen. Als je hem ook mee wil doen. Want dat kan gewoon. En als je nu op een plek bent waarin je even je ogen dicht kunt doen, dan zou ik zeggen, doe lekker mee. En anders luister je hem gewoon mee. Voor de een voelt dit wat spannender aan dan voor de ander. Je bent altijd gewoon in controle en hebt de regie. Want dat, het gaat altijd om regie. Dus jij beslist ook of je hier wel of niet naar wilt luisteren. Ik zou het lekker doen. Want het geeft je wel rust.
Ja, dan ik ga sowieso meedoen.
Ik ga mijn voeten even op de grond zetten.
Ja, we doen het gewoon real time. Hè? Dus wij gaan er nu ook voor zitten. Wat kunnen mensen die luisteren nu doen? Is het fijn om even stevig te gaan zitten?
Ja, goeie.
Ben je al begonnen?
Nee, ik ben nog niet begonnen. Zal ik hem gewoon? Ik ga gewoon van start. Dan zou ik je willen vragen als dat kan om je beide voeten op de grond te zetten en ontspannen te gaan zitten. Waar je dan ook bent, ga lekker zitten. Billen op je stoel of bank of je bed kan ook. Probeer je schouders een beetje te ontspannen. Handen lekker in je schoot. En als je wil, doe je je ogen dicht. Dit is een meditatie in veiligheid. Dus we verankeren veiligheid in onszelf. En dat doen we door eerst een veilige ruimte om ons heen te creëren. Iedereen heeft zijn eigen veilige ruimte. Die is alleen van jou. En nu wordt hij ook wat spiritueler. Want daar is alleen ruimte voor het licht van de bron van onvoorwaardelijke liefde en leven. Dus je vult je veilige ruimte met onvoorwaardelijke liefde en leven en met jezelf. En hoe lief andere mensen ook zijn, iedereen heeft zijn eigen veilige ruimte en zit niet in die van jou. De veilige ruimte die je hebt is een doorzichtige bol van ongeveer 3 meter in doorsnee. Vanuit je hart 1,5 meter voor je, 1,5 meter achter je, 1,5 meter boven je en 1,5 meter onder je. En als je het met iets wat ik zeg niet eens bent, doe je gewoon niet mee. Dit zijn mijn woorden, mijn wensen. En ik vraag en mijn intentie is om mijn gedachten tot rust te brengen. Gedachte, ik weet dat jullie er zijn, maar kom maar tot rust. Emoties en gevoelens, ik weet dat jullie er zijn. Kom maar tot rust. Misschien ervaar je weerstand een beetje. Vind je het spannend of denk je, wat is dat nou allemaal? Weerstand, ik snap dat je er bent. Maar ik beweeg toch toe naar wat we nu gaan doen. En dan mag je een paar keer diep inademen door je neus en uit door je mond. En nu je zo rustig zit, met een hoofd dat tot rust komt en een lijf dat ontspannen is, in jouw eigen veilige ruimte, gevuld met onvoorwaardelijke liefde en de energie van leven, vraag ik en is mijn intentie om te verankeren in elke cel, in mijn celgeheugen, in mijn bewuste en in mijn onbewuste, dat ik veilig ben. Ik ben veilig. Ik ben veilig in mezelf, ook als nog niet alles heel is. Ook als het nog rommelig is, als het misschien nog donker is of verwarrend. Ik ben veilig in mezelf, in elke cel, celgeheugen, bewuste en onbewuste. Ik ben in staat om voor mezelf te zorgen, ook als het niet altijd lukt. Ik ben in staat om mezelf en anderen lief te hebben, ook als ik soms het gevoel heb dat ik daarin tekort schiet of daar onbewust mee omga. En ik ben in staat om het leven te leven, zelfs als ik overleef. En doordat ik dat kan, geef ik mezelf veiligheid. Ik leer om grenzen te stellen. Ik leer om het te hechten aan mezelf of aan anderen. Ik weet waar ik sta. En ook dat geeft me veiligheid. De moed die ik heb om op reis te gaan, om mijn pijn aan te kijken. Om te kijken naar mijn verleden. En om te doorvoelen wat dat met me heeft gedaan en wat dat nu nog met me doet. Maakt dat ik een veilig persoon ben. Ik durf dat aan. Ik ben krachtig. Ik ben rustig en ik ben veilig. En het is mijn intentie om mijn veiligheid te vergroten de komende tijd. In elke cel wil ik dat vergroten, in mijn celgeheugen, mijn bewuste en mijn onbewuste. En zo is het. Ik besluit dat ik veiligheid veranker in mijn hele systeem. En dat ik vanaf nu ga proberen stap voor stap met vallen en opstaan om mezelf en aan anderen veiligheid te geven. Want ik ben veiligheid. In elke cel, celgeheugen, bewuste en onbewuste. En zo is het. En wanneer het je tijd is, open je je ogen weer en kom je weer terug in het nu.
Mooi, Rianne. Fijn om ook in de podcast zo'n meditatie te doen. Je zei het al even, in je werkboek heb je er behoorlijk wat, hè?
Ja, klopt.
Allemaal QR-codes.
Ja.
Dus ja, wil je hier meer van, dan is het sowieso ook een goede reden om het boek te kopen. Dank voor wat je vandaag hebt uitgelegd over het creëren van meer veiligheid in jezelf. En wat bij mij blijft hangen is die regie. Telkens gaat het weer over die regie. Die vind je eigenlijk niet buiten jezelf.
Ja, zo is het anders. Dat is helemaal waar.
Hoe je meer regie kan krijgen in je eigen leven. Gaan we het volgende keer ook weer over hebben. Zeker. Eigenlijk hebben we het daar elke week over. Maar dan specifiek over de helden tools.
Yes.
Ja, ik weet dat je een avonturenboek hebt geschreven. Maar help me eventjes. Helden tools, wat zijn dat?
Ja, we hebben er een heel aantal. En dat zijn eigenlijk... De helden tools, dat is je toolkit als je je reis naar heling maakt. En een heel deel daarvan, die heb je zelf. En voor een paar heb je ook anderen nodig. En dat gaan we uitleggen. Want... als je gaat helen, dan is het ook belangrijk om te beseffen over wat voor gereedschap je allemaal al beschikt om dat te gaan doen.
Mooi. Kijk ernaar uit. Tot volgende week. Terug in de caravan.
Yes.